Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Al die andere stonden daar met hun drumstellen en soundcheck. En zo van, we hebben geen soundcheck, we hebben een cassetje. Cassetje? Ja, cassetje. En een saxofoon. En heb jij statief nodig? Nee, ik heb geen statief nodig. Ik zing in de spot.
Ik ben Annelies Orie en binnenkort presenteer ik samen met Stijn Meuris de New Wave 100. Die lijst van de beste New Wave platen aller tijden hoor je op vrijdag 17 november op Willy. Maar de gitzwarte verhalen achter al die muziek, die hoor je hier in deze podcast.
We zitten in de volle voorbereiding van de New Wave 100. Dat is onze lijst van de beste New Wave nummers aller tijden. En elk jaar denk ik weer, in die New Wave, daar zit iets in. Misschien iets meer dan in andere genres, want dat doet iets met mensen. Daar is iets mee. Ik ben geboren in 1985, dus ja, het ontstaan van de New Wave heb ik al helemaal gemist. En ja, die andere helft van de jaren 80, ja, daar was ik ook niet helemaal bewust bij. Hè. Maar jij wel, Marcel van Tilt. Als het over New Wave gaat, dan gaan die ogen van u zo altijd net iets meer blinken. Ik weet dat jij niet zo houdt van nostalgie, maar toch gebeurt er ook met jou iets als het gaat over New Wave, heb ik de indruk.
Ja, maar dat komt door die jaren 70. Ik was een tiener in de jaren 70. Ik was 15 jaar toen mijn pa stierf in 1973. Wat had je dan? Dat zijn de eindjaren van de hippies, Crosby, Stills, Nash & Young en Woodstock. En daar komt dan opeens Bowie en Lou Reed. En daar was het dan. En dat zakte dan zo... Ja, dat zakte zo wat weg in het midden van de jaren 70. Dus je had ze van die supergroepen, de Rolling Stones nog altijd, en Boston, en de Eagles, en zo van man.
Maar dat vond jij niet zo goed dus?
Dat was allemaal heel serieus. En Bruce Springsteen begon, en dat was allemaal zo, oh god, en dat was allemaal zo ver. Die mensen konden allemaal zo goed spelen, en die hadden allemaal zo'n grote wereldtournees. De muziek, ik vond de muziek eigenlijk redelijk saai. Maar dan kom je dus in het midden van de jaren 70, 75, 76 en dan vooral 77, de Ramones in New York. Dat is het begin van punk. Die was een klein beetje bezig al met de New York Dolls en zo. Daar komt meteen de Sex Pistols achter en nog een aantal bands. Dus punk was opeens luide gitaren, heel snel gespeeld. En tegelijkertijd was er Talking Heads. En dat is ook 76, 77. En de platenbaas van Talking Heads, die zei, ik wil jullie op de radio hebben in New York, maar punk spelen ze niet, want dat is gevaarlijk. Dat woord punk wil zeggen uitschot, krapul, tuig van de richel. Dat willen ze niet horen op de Willys van die tijd in New York, de Willy-radio's. Dus die platenbaas heeft gezegd, jullie spelen geen punk, Talking Heads. Mijn band Talking Heads is New Wave. En Malcolm McLaren, voor alle duidelijkheid van Sex en de Sex Pistols en de Shop met Vivian Westwood, had die term ook al gelanceerd om naast die nieuwe garde, die zich afzetten tegen al die David Bowie's en de Bostons en de Deep Purple's van het begin van de jaren 70, had je dus de gitaarsnelle jongens, de punkers, en daarnaast had je dan de meer intellectuele, bedachte muziek, zoals Talking Heads en Blondie en Television. En dat kwam tegelijkertijd. En dat was ook mijn adolescentie. Dus daarom schitteren mijn ogen. Maar het was ook, en dat kan je nu bewijzen, het aantal platen dat er in 1977 zijn uitgekomen, die zijn allemaal geniaal goed. Elvis Costello noem ik ook New Wave. Dat hoort daar dus ook
bij.
Ja,
want daar wordt soms over gediscussieerd. Ja. Waar trek jij de lijn?
Ja, toen was er geen lijn. Ik wil zeggen, Mink DeVille was ook New Wave. En ja, Television staat waarschijnlijk toch niet in de lijst van de New Wave 100, denk ik.
Ik weet het niet in mijn hoofd, maar
ik denk het niet, omdat men dat nu gewoon als een rockgroep beschouwt.
Ja, de Scabs bijvoorbeeld staan er wel in.
Maar dat is gewoon een rockgroep, snap je?
En ik heb die ook altijd als rockgroep geweten, maar die staan wel in de New Wave 100.
Wat er gebeurd is met die term van New Wave, dus een nouvelle vague, een nieuwe golf, tweede helft van de jaren 70, 1, punk, 2, New Wave, nieuwe, moderne muziek, die niet gebaseerd is op Americana en de Eagles en dat soort van nostalgie uit Amerika, maar een nieuw soort muziek met jonge mensen die eigenlijk ook niet zo goed hun instrumenten bespeelden, maar net daarom Ja, maar dat was ook eigenlijk bijna een vereiste van iedereen mag spelen. Dus dat was heel goed. Maar die term New Wave is dan in de jaren 80 meer geëvolueerd naar... ik vind dat geen beperking, maar laten we zeggen Front 242 was daar heel belangrijk in. Ja. Electronic body music. En opeens werd dat alleen maar New Wave. Costello viel af. Ja, terwijl die eigenlijk... Hij was erbij van het begin. Hij is
ooit bij
New
ons
Wave.
Binnen is gekomen, dan zaten we eigenlijk al bij de EBM, denk ik, inderdaad.
Ja, en dat heeft dan... Die imago van New Wave was dat. En dat is dan ook Siglo XX en Nitzer App. Het werd alleen maar dat. En nu is het ook vaak nog dat. En ik vind ook, ja, als je onze New Wave 100 ziet, eigenlijk moet Talking Heads in de top 10 staan. Want het waren bij de eerste en Television ook. En die staan er ergens in, maar heel ver weg.
Maar dus die term New Wave, als ik het goed begrepen heb, hebben wij te danken aan de platenbaas van Talking Heads.
Ja, en ook aan Malcolm McLaren, die duidelijk het verschil zag tussen de punk van de Sex Pistols en de andere muziek die iets meer elektronica was, zoals The Normal. Dat vind ik echt New Wave. TBOD. 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 TBOD, TBOD, TBOD. I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TBOD. Nu, jij maakt eigenlijk zelf deel uit van de New Wave scene op den duur. Ja. Hè?
Als we het hebben over jouw eigen groep, Arbeid Adel. Dat wordt ook gezien als echt New Wave, toch?
En ik denk dat dat ook wel klopte, omdat het was een muziekgroepje gemaakt door mensen die geen muzikant waren. Ik ben dat nog steeds niet. Maar die wel in een studio binnengingen en de pretentie hadden om te zeggen, wij kunnen met de kleine mogelijkheden er nu zijn, want die uitvinding van de goedkope synthesizer is de stimulans, de hefboom geweest om... Dan moest je helemaal geen akkoorden meer kunnen spelen op een piano of een gitaar. Je duwde gewoon op knoppen en er kwam... En dat is Gary Numan. Banaan, heel simpel, maar wel geniale melodieën. Dus wij pasten daar zeker ook in. En ja, ik denk zelfs meer, omdat we hadden echt alleen maar de Roland 808 Rhythmbox, de bassline basmachine en dan stem en saxofoon. Dat is eigenlijk pure New Wave, ja. Caps was voor mij toen ook al een rockgroep. En dat, met alle respect, hè. Maar het was toen New Wave, omdat ze niet Amerikaanse Boston...
Ze waren geen Ramones of ze waren... Ja,
ja ze waren ze waren toch wel punk, vond ik. Ja, ik vind die,
en eigenlijk, als je oude foto's ziet van Gies Winnen, ik denk dat die ook zich
en die eerste
nummer,
Matchbox Cars, is semi-punk, maar dat is een punkband.
Maar eigenlijk, ja, die New Wave komt dan een stukje bijna voort uit... Die punk, als er geen punk was geweest, denk je dat jij dan muziek gemaakt had?
Ik denk het niet, nee. Dat is echt... ik denk als je nu... Moest ik 16 jaar geweest zijn, 10 jaar geleden, dan was ik een DJ geworden. Die met knoppen, ook weer zonder instrumenten.
Wilde jij nooit een instrument spelen? Of kon dat niet? Want er zat precies wel een soort van liefde voor muziek bij jou in.
Ja,
die
absoluut. En dat is er nooit van gekomen. En dat is eigenlijk altijd zo'n beetje het drama van mijn leven. Ik ben altijd te druk bezig om daar dingen die langere tijd vragen, om die uit te werken. Ik zeg al 100 jaar, ik moet leren piano spelen. En ik heb thuis een piano en ik speel er ook op. Maar ik kan geen partituren lezen. Maar ik heb wel goede oren aan mijn kop.
Dus dat helpt ook.
Ja, ik vind dat wel. Ik werk ook vaak samen met mensen die super getalenteerde muzikanten zijn. Om bijvoorbeeld Jean Blouten maar te noemen, die heb ik jaren geleden tegengekomen. En ik keek op naar Jean Blouten, de gitarist van Remo van het Groenewoud. De man die Bananen geschreven heeft en zoveel andere goeie en de Kreuners geproduceerd. En ik zat dus de allereerste keer, lang geleden als ik hem tegenkwam, op een avond in de Archiduc in Brussel. En hij zat achter de piano en ik kweelde zomaar wat mee. En hij barstte in tranen uit en zei, zie, dat is nu een beetje het verschil. Je hebt zoveel ideeën en ik kan alleen maar spelen. En ik zeg zo van, maar jij kunt geniaal spelen. Ik kijk naar u op. En ja, zo werkt dat.
Zo heeft dat voor jou altijd gewerkt.
En ik teer een beetje op, ik heb veel ideeën. En dat is ook zo.
En als
sorry,
we zo...
sorry.
Nee. Mm. Wat mij ook vaak opvalt is, die periode was niet zo tof, hè, denk ik. Eind jaren 70, jaren 80, op bepaalde vlakken. Als je kijkt naar wat er op politiek vlak in de wereld gaande was. Koude oorlog, discussies over kernwapens. Waar gingen we die opslaan, ja of nee?
Ja.
Misschien in België, niet in België. Je had Reagan, je had Thatcher. Wat is daar jou van bijgebleven?
Ja, heel veel. Daarom dat ik het eigenlijk een beetje eigenaardig vind dat die link tussen muziek en politiek eigenlijk weg is. Wat hebben we vandaag? We hebben een oorlog in Israël. Ja, noem maar op. We zouden Oekraïne bijna vergeten. Hè? Het is al oud nieuws. Je hebt op politiek vlak in België, zowel als in de wereld, het rammelt langs alle kanten. Maar dat hoor je, dat link je niet aan muziek. Eind jaren 70 had je inderdaad die anti-rakettenbetogingen. 100.000 mensen op straat en ik weet niet hoeveel. Maar dat ging altijd gepaard met heel veel bands, heel veel muzikanten die zich daar volledig achter zetten en antifascistisch front en noem maar op. Ik heb de indruk dat geen enkele muzikant nog een politiek standpunt durft innemen. Waarom? Dat weet ik niet. Ik ken geen enkele Belgische muzikant, behalve de hele oude garde à la Lucas van der Talen en mij en Stijn Meuris wellicht, die nog politieke standpunten durven innemen. Terwijl het nu eigenlijk net interessant is, omdat... Ja, wat is nog links, wat is nog rechts? Alles heeft zijn vragen en er zijn 1000 antwoorden en niemand heeft het juiste antwoord. Maar je moet wel de vragen blijven stellen. En dat deden wij heel erg, ik wil zeggen...
En was dat ook bij jou bijvoorbeeld? Jij bent politieke wetenschappen gaan studeren aan de VUB, ergens eind jaren 70. Natuurlijk, als je dat al gaat studeren, je bent ook zoon van een politicus. Ja... Waarschijnlijk is dat jou wel een beetje met paplepel ingegeven. En jij bent op de VUB wat gelijkgezinde mensen tegengekomen.
Ja, dat zou wel. Maar ik vond toch dat je dat ook merkte. Ook in Engeland, heel de punk scene en ook allee, Gang of Four vind ik New Wave. Maar terwijl dat eigenlijk nu gewoon echt een keigoeie rockgroep is. Maar dat viel onder die New Wave, omdat dat niet diezelfde rock was van daarvoor. Ja, die speelden allemaal op die... Ja, hier zijn geen betogingen tegen het Vlaams Belang... Zal ik maar zeggen, ja, daar was een antifascistische beweging. En daar traden de Clash. Dat waren grote meetings van de duizenden mensen met betogingen. Ja, er zijn nu klimaatbetogingen geweest. Hoeveel Belgische rockbands stonden daar? Daar zal wel iemand gestaan hebben, maar dan...
Het komt niet zo binnen. Ja,
ja dat is een groot... Ja, mijn vraag was, wat is het verschil met het kader? Ja, dat was inderdaad een politieke crisis. Maar dat is er nu ook, snap je? Dit is toch nooit zo erg geweest, heb ik soms de indruk. Maar het schuift ook wel weer. Er zijn nu weer een aantal landen, waaronder Polen en zo, die toch wel weer voor de democratie gekozen hebben en niet voor een dictatuur, want daarover gaat het dan. Dus dat zal ook wel weer in de goede zin evolueren. Dat we niet overal de Poetin hebben zitten die gek is. Maar de link met muziek is weg. Dat is het grote verschil met toen. Toen hing dat wel samen.
Ja, pak mij eens mee zo naar eind jaren 70, Brussel. Hoe vulden jullie je dagen? Buiten misschien af en toe eens naar de les gaan? Want jij bent op dat moment ergens ook in die muziek gerold.
Ja, dat is. Ik denk dat je dat wel opzoekt. Dat is raar eigenlijk. Ik denk dat je ergens een lotsbestemming wel hebt. Dominique de Rudder is zoiets, mijn schoolkameraad. Die wist op zijn 15e, ik word filmregisseur. En ik zo, joh, het zal wel. Ik zal wel wat plaatjes bij elkaar zoeken. Deed ik dan ook al voorbij uw film. En ik deed dan de eerste soundtrack gepikt van andere filmsoundtracks. Maar hij wist wel op die leeftijd. Ik wist dat niet. En ik werd van thuis uit ook absoluut niet gestimuleerd om iets kunstzinnigs te gaan doen of muziek te gaan studeren. Dus ik ben er dan maar ingerold. Ik heb dan om thuis iedereen blij te houden. Zeg, weet je wat, ik ga je studeren, maar niet geneeskunde en niet rechten. Iets dat mij interesseert. politieke wetenschappen. Maar voordat ik daar goed en wel door het eerste jaar gesukkeld was, wel, dat mij heel erg interesseerde, ja, was ik al aan het kijken van, ah ja, vrije radio's. Iemand begon met een vrije radio in Brussel. Totaal illegaal. Dat is tof. Kunnen we dat niet doen? Iemand anders begon met een magazine, RIF, een muziekblad. Ah, daar wil ik naartoe. Dus binnen de kortste keer zat ik in de redactie van het muziekblad en had ik met twee andere mensen, waaronder Guste Koster, ja, een vrije radio opgericht, wat totaal illegaal was. Maar ondertussen ook na twee maanden de halve VUB. Dat was 24 uur per dag uitzending, want iedereen deed mee, onbetaald en noem maar op. Maar gewoon
en hoe heette die?
Dat was FM Brussel. Dat heette eerst Radio Kapitaal.
Ja, dat is waar. Jij hebt dat eigenlijk mee opgestart. Ja.
En dat is dan FM Brussel, zoals dat nu is, natuurlijk al iets groter.
Het is wel iets moois op de erfenis.
Ja,
zo, hè?
Dat is daar waar die televisieserie 1985 ook over ging. Wat dat is met FM Brussel, het vrije radiostation in de achtergrond. Ja, zo ben ik daar eigenlijk ingerold. En dus hoe was Brussel in die tijd? Ja, heel het centrum was een beetje gehavend. De Dansaarstraat, ja, voorbij de Beurschaburg liep je niet, want wat daarachter was, dat was de jungle. Hè. Daar was niks, dat was gevaarlijk ook. In het begin van de jaren 80, ja, dan liepen wij, als we uitgingen tussen de DNA, de AB, de Archiduc en nog twee cafés daarachter.
Want ja, de Archiduc ligt op de Dansaar, hè? Ja, maar nog redelijk vooraan.
Redelijk vooraan. Hoe gevaarlijk was dat? Wel, in de... Wacht, ik heb in de Van Artevelde-straat, dus daar om de hoek, heb ik daar toch een jaar of vier gewoond. Ja, dat gebeurde twee of drie keer per jaar dat er iemand uit de goede kennissenkring gewoon werd overvallen, neergestoken, vrouwen zo goed als verkracht in de straat, op weg van de DNA naar de AB. Hè? Een goede vriendin van mij is zo goed als... Ze is aangerand, maar gelukkig niet verkracht, omdat er politie aankwam. Zo gevaarlijk was het daar. Dus je liep eigenlijk liefst, zeker als vrouw niet, maar ook als man niet, zeker niet zo'n manneke met een bril op zoals ik, alleen om 12 uur. Nu is dat een fantastische buurt en je hebt daar de Place Saint-Géry en ja, dat is allemaal cafés. Het is echt de leukste buurt van Brussel eigenlijk.
Maar toen dus echt absoluut
maar
niet.
Maar het leefde wel. Het
ja, want
leefde
je wou
wel,
daar
ja.
wel echt zijn. Jullie Tuurlijk, bleven ja. daar wel.
Ja, want je had Café DNA. Dat was, ja, dat waren ook geen sluitingsuren.
Wat voor iets was dat?
Zwart, donker, heel luide psychedelic furs, New Order, volle bak, dag en nacht, Talking Heads. Dat is dan wel de New Wave-lijst die wij hebben hier bij Willy. Ja, dat werd daar dag en nacht gespeeld. En je had dan natuurlijk ook La Strada, waar Luc Jansen de baas was of een van de partners, de business partners, waar ze de beste platen verkochten. Factory Records, Joy Division, ja, dat begon daar allemaal tegelijkertijd. Je hoorde het 's ochtends in de platenwinkel, het stond 's avonds in het café op en twee weken later speelden ze in de AB hun concert.
En jij draaide het dan nog eens op
En we draaiden
het
op FM Brussel ja. en met Arbeidtaal speelden we dan ook in de Plan K, waar dat Joy Division speelde enzovoort.
Heb jij Joy Division daar ooit zelf gezien dan?
Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat dus niet meer weet. Nee, maar er waren zoveel, dat was echt elke week, vrijdag, zaterdagavond, waren dat avonden in de Plan K, was zo'n een fabrieksgebouw, ik denk dat dat Anderlecht was, zo net buiten de ring, de stadsring. En ja, men deed dan daar van de vrijdagavond tot de zondagochtend. En daar traden dan 6 groepen op, snap je?
Dus jij ging ook gewoon niet meer naar huis. Het was gewoon, jij bent in het eerste jaar in Brussel begonnen. En dat was ook niet meer van, de vrijdagavond.
Het weekend naar huis? Ja. Ik had veel te veel te doen in Brussel.
Ik wou net zeggen.
Ja. De Beurschouwburg was, nu is het een heel gerenommeerd theater voor serieuze stukken enzovoort enzovoort. Maar dat was ook een van de rock'n'roll plaatsen. Je hebt de AB helemaal afgeleefd, dus voor de renovatie. En je had de Beurschouwburg, waar ook elke week twee optredens waren. En dan heb je dat van die legendarische optredens, U2, waar er geen kat was. Dus ze hebben dan de Kreuners de woensdag geboekt van, Gelle moet het voorprogramma doen, de zondag, want er zijn geen tickets voor U2 verkocht. De Kreuners in het voorprogramma, zaaltje vol. Die avond zijn Bono en die Edge bij Ray Cox op het appartement beland. En die hebben daar heel de nacht zitten filosoferen.
Want Ray zat ook al in Brussel.
Ja, Ray was en is een Engelsman, maar zijn pa is RAF-piloot. Die was bij het Engelse leger. En Ray heeft heel zijn leven overal gewoond. Dus hij is oorspronkelijk, denk ik, van Bristol of Brighton, Engeland. Maar is dan verhuisd eerst naar Afrika als kind en dan naar Zuid-Afrika. En die is met zijn pa en zijn moeder in Brussel beland. En toen was hij adolescent, 17, 18 jaar. Zijn ouders zijn terug naar Engeland gegaan, want toen ging zijn pa pensioen. En Ray heeft gezegd, ik blijf hier, ik ga werken. Want Ray is een kok en die is dan beginnen werken in restaurants. Onder andere de Hard Rock Café in Elsene, waar dat alle rockbands... Daar heb ik Neil Young zien fritten eten en Van Halen, herinner ik mij, en Warren Zevon. Ja, Brussel was eigenlijk wel heel toegankelijk, hè. Je had... Het leeft nu nog allemaal. Maar je had dus de Beurschouwburg, de AB. Je had de Hard Rock Café in Elsene. Waar veel van die Amerikaanse bands gewoon na het concert... Dus als je fan was van Van Halen, ging je naar het concert. Concert gedaan om 11 uur. Je pakte de laatste tram. Je ging naar Elsene en dan kon je ervan op aan. Om 12:30 komt heel Van Halen hier gewoon eten. En Neil Young ook, en wie heb ik dan ook, Jackson Browne, dat soort grote namen. Die gingen gewoon eten in de Hard Rock Café. En dan kon je daar nog een handtekening aan vragen, of desgevallend aan tafel mee aanschuiven. Dat is wel tof. En je had ook nog de Paul-Emile Janson, dat was op de ULB was ook nog een zaal. Dus het leefde wel. Dus het was, de binnenstad was afgeleefd, Brussel. Veel leegstand en gevaarlijk. Maar er was een scene, zowel je had de opkomst van de Vlaming, de Vlaamse Brusselaar, ja, die lieten zich heel erg merken in muziek en in theater. En Anna-Theresa de Keersmaker en Jan de Korte en noem maar op. En Arno kwam naar Brussel. Dus er was een hele grote scene. En je had sowieso een hele sterke Franstalige scene. Met Gilles Verland, de grote journalist die concerten organiseerde. Dat is de Franstalige Herman Schuurmans eigenlijk. Ja, die deden ook heel veel. En de lijm tussen de Vlamingen en de Walen was natuurlijk de muziek. Iedereen hield van Bowie en iedereen hield van Elvis Costello en van Joy Division. En van iedereen die in de AB speelde en de Clash. Dus dat waren muziekliefhebbers. Franstalig, Nederlandstalig, dat maakte niet uit. En dus het was eigenlijk een hele levendige scene in een zowat... afgeleefde, lege stad. En dat maakte het echt wel schoon, ja.
Mm-hmm. Je hebt de AB al een paar keer vernoemd. Als ik de vakpers moet geloven, dan is het daar gebeurd, ergens voor de deur van de AB, na een concert van Suzy en de Banshees, dat jij gezegd hebt, ik ga een band beginnen.
Ja, natuurlijk. Ja, dat was
dus maar, echt dus... ook die avond?
Ja, natuurlijk. Omdat dat... dan was het ook al 1981 en ik zat er al 5 jaar... En ik had al geschreven voor Humo, met Arno op tournee geweest. En wat nog? Ja, vooral ook de Vrije Radio. Waar dat we veel, gelijk we nu met Willy doen, in het depot doen we DJ-avond met DJ Marcel van Tilt. Ja, dat deden we toen ook. En we verdienden daar ook geld mee. Dus ik was al hele tijd bezig. Maar het enige wat ik nog niet had gedaan, was zelf een groepje beginnen. Want al mijn vrienden hadden een groep. Geert van Roelen, de broer van Jan van Roelen, had met de employees, pick it up. Cas van der Talen had La Vie Belle. Willem Wallijn, die nu de bekende regisseur is van 1985, de tv-serie onder andere. Of hij heeft die geschreven, hij heeft ze niet geregisseerd, maar dat maakt niet uit. Die had de groep, hoe heette die weer? De Simcas.
Dus al jouw vrienden hadden een band en jij dacht, ik ga dat ook doen.
Ja, en we zaten dan weer in de AB, Suzy en de Banshees gezien, ze van... Damn, dat kunnen wij toch ook? Die Suzy die kan toch niet spelen? Die konden toen wel spelen al. Maar toen zij begonnen, ja, dat was dan 4 jaar ervoor, was de legende, zij, die konden absoluut niet spelen. Ja,
maar ze stonden er wel.
Ze stonden er wel, ja. En zij staan toch veel in de New Wave-lijst, denk ik, hè?
Ja, absoluut.
Ja. Want zij was ook... Typisch de generatie. Iedereen kan een band beginnen. Begin er dan ook aan. Het gaat over het concept, het idee. Ja, Suzy en de Banshees is een geniaal mooi idee. En ook, het is eeuwig. Nu 40 jaar later. En het is nog altijd goed, hè.
net over Arbeid Adelt gehad. Nu, ik was zo aan het kijken van wat heeft die Marcel van Tilt inderdaad allemaal uitgestoken in de jaren 70 en 80. Er is één ding waar hij niet zoveel zin in had, dat eigenlijk wel moest, en dat was naar het leger gaan.
Ja, dat was het probleem, hè.
Ik vroeg aan jou hiervoor, en Marcel, je hebt ook nog op de rits gezeten. Hè? Hij zei, niet echt.
Nee, ik ben nooit in het rits geweest. Ik zat op de VUB en dan, ja, ik was bezig radio, humo, optredens. En ik wist, ja, ik ga me niet opnieuw inschrijven, want het was toen de, ja, er zijn betogingen geweest. Opeens was het 10.000 frank inschrijvingsgeld. En ja, ik wou niet dat mijn moeder dat nog eens betaalde. Dus ik heb tegen mijn ma gezegd, kijk, ik ben geld aan het verdienen, laat het maar.
Dus het inschrijvingsgeld van UNIF ging eigenlijk ineens serieus omhoog?
Ging serieus omhoog, dus ik had ook geen tijd meer om naar UNIF te gaan. Dus ik heb tegen mijn ma gezegd, kijk, je moet dat niet meer doen, je moet dat niet betalen. Ik zorg wel voor mijn eigen kost. Ah ja, jong, en hoe ga je dat dan doen? Ja, ik zie dat wel. Maar je moet toch naar het leger? Ja, maar ik vind wel een oplossing. En dan wist ik, omdat ik veel mensen kende uit de filmschool, uit RITS, dat het inschrijvingsgeld daar maar 500 frank was. Dat is een groot verschil tussen 10.000 en 500.
Dat is een groot verschil, ja.
500 frank, of is dat €12,50? Dus het inschrijvingsgeld was ofwel €250 voor de universiteit of €12,50 voor de filmschool. Ik dacht, ja, €12,50, dat kan ik nog betalen. Dus ik heb me ingeschreven, maar ik ben daar nooit geweest. En dan tweede jaar nog eens ingeschreven. Dus ik heb dat nog 3 jaar kunnen trekken.
Dus
en
het
dan
was
heeft de school,
zo, als je studeerde, ja, dan moest je niet naar het leger. Zolang je studeerde,
ja, dan kreeg je een briefje
je
dat je student waard. En dat kon je dan naar het leger sturen. En dan werd je dus niet opgeroepen. Dat heb ik dan 3 jaar volgehouden. En in het derde jaar hebben ze dan een brief gestuurd van het RITS naar mijn adres. Ik woonde alleen. Beste ouders, gezien uw zoon nooit aanwezig is op de les, kunnen we hem het volgend jaar niet meer aanvaarden als ingeschreven student. Vriendelijke groeten, de directie. En ik dacht, goed dat mijn ma dat niet leest. Want die wist natuurlijk van niks. En ja, dan ben ik naar het leger gemoeten.
En dat was dik tegen jou, Goesting.
Ah, natuurlijk, jij.
Maar daar heb je ook weer iets op gevonden.
Ja, ze hebben mij afgekeurd wegens mijn mentale toestand. Hè. Ja, jij moet me hier niet bespottelijk maken, hè, juffrouw.
Maar waarom dat ik dat eigenlijk wil horen, dat verhaal, dat is omdat je daar ook weer een New Wave-icoon bent tegengekomen. Wat was er precies gebeurd?
Ja, dat was bij mij helemaal niks. Enfin, ik vind dat er met alle andere mensen iets is. Ik ben perfect, normaal. Al die anderen, die zijn gek. Nee, ik ben gewoon... ik heb mijn opleiding gedaan van een maand, dat ik dat heel tof vond. Zo met die kleren aan en kruipen door de modder en geweren in elkaar schrikken en dan midden in de nacht zonder kogels, want we mochten geen kogels gebruiken, verschuilen in putten en roepen, bang! Echt! I kid you not. Bang, moesten we zeggen. Ah ja. Ja, en dan moest je een ander ook zeggen, ah ja, je hebt mij laten verschieten, ik ben eraan, dus hier eindigt de oefening. Bang, echt waar. Maar dat vond ik heel tof. Maar dan, na een maand, steken ze natuurlijk voor de rest van dat jaar in uw functie. In mijn functie was op een kantoor zitten op het Klein Kasteeltje, wat nu het asielopvangcentrum is. Daar zaten wij inderdaad beneden ook, maar wij vingen daar de nieuwe recruten op. Om 7 uur 's ochtends, maar dat was om 9 uur gedaan. En de rest van de dag moest je daar gewoon zitten, tot 5 uur 's namiddags. En wat die andere jongens deden, die gingen gewoon om 10 uur in de refter beginnen met het drinken van heel veel glazen bier. En ik dacht na 2 dagen, maar ik krijg geen 10 maanden aan een stuk glazen bier zitten drinken. Ik heb wel wat beters te doen. En ik ben niet meer teruggegaan. En dan ben je deserteur. En dan hebben ze mij komen halen bij mij thuis met de militaire politie. En hebben ze mij in het zothuis gestoken. En daar heb ik nog 2 weken gezeten en hebben ze mij afgekeurd. Maar in het zothuis, en ik lag er niet mee, dat is trouwens vlakbij de studio's van Willy hier op de ring van Brussel. Dat is het Nederover-Heembeek ziekenhuis. Daar zit ook de psychiatrische afdeling van het Belgische leger. Daar steken ze u in een verdiep zonder klinken en met alleen maar sluisdeuren achter slot en grendel. Met allemaal andere gekken, daar zat ik dus. Allemaal mensen die echt heel erg depressief waren. Of die zo shellshock hadden. Dus dat mensen die dicht bij een kanon hadden gestaan. En die hun hersenen door elkaar gerammeld waren. Die dus gewoon tegen de kasten aanliepen. En de meeste van die mensen waren zwaar alcoholiekers. Dus die, ja, in het leger werd er gedronken. Dus dat was een heel leuke omgeving waar ik 2 weken heb vastgezeten. Maar een van de laatste dagen komt daar dus Richard Van Troyes van Front 2 for 2 binnen. Maar ja, ik zat ook in de Brusselse scene. Wij kenden elkaar. Zo van, die Richard die zag mij op de gang. En die, zo direct, die keek direct naar beneden. Ik heb je niet gezien. Tu m'as pas vu. En wij hebben daar dus echt een paar dagen bij elkaar gezeten. Hij in een andere hoek. Zo knipoogend. Alles goed. Oh, tout va bien. Ta gueule, ja.
Maar hij zat daar om dezelfde reden als jij.
Om dezelfde reden en hij is ook afgekeurd, ja. Ja.
En dan waren jullie blij, want het leger was gedaan.
Ja, en dus dan word je dus... Dan waren toch jongens genoeg, snap je. Iedereen moest, alle jongens moesten dus... Daar konden wel een paar afgekeurde vanaf. En ik ben al afgekeurd wegens mentale instabiliteit. Ik geloof Suicidal Tendencies. Dat is een band, ja.
Ja, ik wou net zeggen. Ja.
Die zullen waarschijnlijk ook afgekeurd geweest zijn. Zelfmoordneigingen is dat eigenlijk, hè?
Ja.
Maar daar ben ik bijna vanaf.
Jij hebt daarnet ook nog gezegd, ja, ik ging dan al mee op tour met Arno. Tissy Matic zit ook altijd in een New Wave 100, maar daar wordt ook soms over gediscussieerd. Is dat nu een New Wave, ja of nee?
Maar natuurlijk wel, omdat dat totaal anders was dan de rock die Remo van het Groenewoud speelde of Machiavel, wat echt zo klassieke rock was. Dat was experimenteler, dat was hoekiger. De helft van de Vlaamse pers vond Tissy Matic maar niks. Die van, dat is toch niet Bruce Springsteen, dat is rock. Jackson
dus op dat
Brown.
Moment, want ja. Wij vinden Arno nu allemaal fantastisch.
Begin jaren niet hoor. Ja, de muziekliefhebber wel. En in Brussel vond iedereen dat heel goed. En in veel andere steden ook. Maar ook voor welke radio zou dat spelen? Studio Brussel bestond ook nog maar net. En die zijn later begonnen, denk ik.
Ja.
Dus alleen Guus de Koster op woensdagnamiddag speelde dat. Iemand anders speelde dat niet. De vrije radio's wel, ja. Tissy Matic was sowieso New Wave, ja.
Kijken naar zo de top 10 van de voorbije jaren. Nummer 1, nummer 2 gaat altijd tussen A Forest van The Cure en dan Our Darkness van Anne Clark. Zijn dat ook bands, groepen die tot bij jou kwamen? The Cure? Stijn is daar ongelooflijke fan van, maar die is natuurlijk nog een stuk jonger als jij.
Ja.
Ik heb zo het gevoel bij jou, je hebt zo die eind jaren 70 en dan de scene waar je zelf in zat. Maar zijn dit ook groepen die jij heel graag hoorde?
Maar The Cure is absoluut new wave. Ik heb The Cure gezien in Bilzen. Hè. Dat was 1977. 76 of 77. Het is al 77 geweest. Dus speelde die vroeg op de namiddag. En behalve de drie...
Bilzen, Jazz Bilzen dan?
Jazz Bilzen, ja. In Brussel kende iedereen die met muziek bezig was, die kende The Cure. Dit is echt heel goed. De dingen, Three Imaginary Boys met de roze frigo. Ja, geweldige hoes nog altijd. Nee, absoluut. Dat is totaal een new wave. Hè?
Maar daar wil ik niet over discussiëren. Maar zou jij ze ook allebei bovenaan zetten in die lijst van de 100 beste new wave nummers?
En Clark toch minder, vind ik. Omdat ze heeft toch weinig repertoire. The Cure is, ja, maar The Cure is gewoon een eeuwige rockgroep. Of dat nu New Wave is, of Old Wave, of UK Wave. The Cure is The Cure. Allee, die gast is gewoon een fenomeen. Ja, eigenlijk is die gewoon totaal anti-rockmuziek. En die maakt de beste rockmuziek melodisch van de laatste 30 jaar. Ja, dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Ik zag nog opnames van hem nu op het podium. Ja, ik denk, als die man alleen over straat loopt, dan pikken ze die op en dan steken ze die in een bak. Wegens landloperij, hè. Ik wil zeggen, hoe ziet hij eruit? Allee, dat is toch onwaarschijnlijk. Maar zijn melodieën en zijn teksten zijn fantastisch. Dit is een uniek fenomeen. En het valt absoluut onder New Wave. Maar zou ik Anne Clark op 2 zetten? Nee. Ik mis daar heel erg de Amerikaanse scene, television... Talking Heads. Talking Heads was vroeger, hoor. Ik wil zeggen, de eerste hoekige muziek op die manier gespeeld is Talking Heads. En wat die dan op korte tijd in 77, 78, 79, 80... Die hebben 4 of 5 geniale albums op een rij gemaakt. Sorry, maar dan winnen de spurt niet tegen The Cure, maar tegen al de rest wat erachter staat. Ook in hun doordenken met hun experimenten met Brian Eno enzovoort enzovoort, Fear of Music, dat zijn platen die zijn... Dat is de klassieke muziek van de 20e eeuw, hè? Het ongelooflijke, unieke aan... En dat was ook aan de eerste plaat van The Cure. Ze maken op een zeer eigenzinnige, eigenaardige manier zeer toegankelijke muziek. Want het is... Je kunt niet voorspellen, komt nu het refrein? Is dit de hoek? Wat is het eigenlijk? Maar er is direct een sfeer van... Je kunt moeilijke muziek maken, maar dan zijn al uw luisteraars binnen de 5 seconden kwijt. En zij maken geen makkelijke muziek. Ze maken zelfs heel toegankelijke muziek. Maar er is niemand die het doet zoals zij het doen. The Cure niet in zijn melodieën en Talking Heads bijvoorbeeld vooral niet over wat hij zingt. Hij zingt over gebouwen. En hij zingt over een psycho killer. Allee, dat is zo van... Hoe? Wat? Zo anders dan al hetgeen wat daarvoor was, wat zo de traditionele poëzie was van Bruce Springsteen. Daarom dat ik geen fan ben van Bruce Springsteen, omdat ik het allemaal zo... Het cliché van de arbeidersjongen in Amerika... Ach man, loopt toch scheiden, dat is 19e eeuw. Dat is zo ouderwets, dat is romantisch. De romantische schilderkunst is 19e eeuws. Talking Heads, The Cure, Gang of Four, dat is echt 20e eeuws. En daarom zijn zij uniek.
Dat is wat jij eigenlijk ook probeerde te doen met Arbeid Adelt. Ja, tegendraads en dan nog in het Nederlands.
Ja, ik vind, ja, je moet iets doen. Ik vind dat het eigenlijk geen enkel nut heeft om trachten te doen wat iemand anders al doet. En dus ook met de Willy Band on tour, dat is het verste dat ik wil gaan. Want ik ben tegen balorkesten, maar de sfeer daar zit zo goed. En de keuze van het repertoire is totaal anders dan wat andere tribute bands doen. Wij doen een soort
voor
van...
Voor mensen die het nog nooit gezien hebben, ja, ja, leg nog eens even
ja,
uit.
Ja, omdat
wat...
we spelen zowel The Cure, Fountains D.C. als Garbage, als
PJ
Iggy Pop,
Harvey,
PJ
ja.
Harvey. Dus dat vind ik een hele fijne potpourri, om eens een echte rotwoord te gebruiken. Maar het is een hele fijne potpourri. En we spelen het zonder pretentie, maar wel met heel, heel veel liefde voor die nummers en voor de muziek. En niemand van de zangers en ook van de band heeft ja, het lef om te zeggen, we zijn beter dan het origineel. Maar ze spelen het wel met zoveel goede en correcte overgave dat het impact heeft. En dat vind ik mooi. Het is heel eerlijk.
Had de Marcel van Tilt van de jaren 80 dat ook gedaan, denk je? Of was die echt nog te hard bezig van, jongens, ik ga echt iets anders doen? Want dat springt er wel uit, hè? De man ja. Die alles noteert. Een nummer in het Latijn, Capita Selecta.
Ja, ja, dat is schunnige pornografie. Dat is schunnige pornografie. Ja, is er geen schunnige pornografie. Latijnse pornografie is dat eigenlijk. Hè? Ook in die periode, eind jaren 70, Raymond van het Groenewoud, die heeft zijn begin jaren 70 periode gehad, toen hij begon, hè, met... Want hij speelde eerst bij Verminden en zo heel braaf. Laat me niet doen, in de achtergrond. Ja, 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 dat is kleinkunst. Oké, maar had zijn tijd gehad. Raymond wou iets meer rock zijn. Bracht zijn eerste plaat uit met Bleke Lena en Maria, Maria, ik hou van jou. Dat speelde hij zijn set. En dan ging hij even pauze pakken. En dan speelde hij nog eens 1 uur tot soms 2 uur alleen maar covers. En dat was allemaal Lou Reed, The Kings, The Rolling Stones. En dat was keigoed. Ik heb dat 5, 6 keer gezien. De Kreuners deden net hetzelfde. We hebben die geboekt in het café in Leopoldsburg. Ook toen, 78 of zoiets. En die speelde eerst drie kwartier hun eigen liedjes, die niemand kende. Zij heeft stijl. Hè. Ze het nummer één. Dan gingen die hun een bak bier opdrinken. Dat stond contractueel in hun contract. Eén bak bier voor de kreuners en 5000 frank. En dan speelde die nog eens een uur met allemaal covers van de Kings en de Yardbirds en noem maar op. Dus ik heb niks tegen coverbands, maar het moet met guts en stamina en grinta gebracht worden.
Over die bak bieren gesproken, jullie hadden ook de gewoonte met Arbeid Adelt, hè, om jullie te laten betalen in bier en fessen wijn.
Ja, nog altijd. Nee, we worden betaald en dan vragen we op de rider goede witte wijn, goede rode wijn.
Hoe ging dat destijds?
Onze eerste periode was dus 80, 81, 82. En dan zijn Willy en Danny Klein erbij gekomen. Ja, en toen 83, 84, 85, zal dat tot en met 86, denk ik. Ja, dat waren wel de hoogdagen van de belpop. Wij speelden echt minstens 10 keer per maand. Ook nog in Nederland. Dus dat was soms 10, 15 keer per maand. Elke week dus 1 tot 2 keer. Ja, dan ben je dus altijd onderweg eigenlijk. Ja, je zag in kleedkamers, dat bleef altijd maar staan. Ze van, wacht, we gaan gewoon een shoppinglijst maken. Van, Danny, wat wilde jij? Ah ja, want Danny had dan een kind, hè, Simon, die nu heel groot is en bij Stromae speelt. Die was toen al 6 jaar. Die kwam mee naar optredens. Wat moet jij hebben? Ja, ik heb bij mij thuis, ik had graag 2 witte broden en 6 flessen witte melk.
Want jullie heel veel betalen was misschien lastig, maar dat ging wel, of zo.
Ja, het was niet heel veel. We werden en betaald. En ja, ze vroegen toch, wat wil je in de kleedkamer? Ja, dan zeggen we, oké, dat hè. En dat was dan witte wijn, rode wijn. En we namen alles mee. Je dronk geen 6 liter wijn, voor 6 liter melk.
En jouw appartement geraakte ook nog ingericht.
Ja, en we pikten dan ook de meubels mee. Hè? Mijn laatste appartement, voordat ik naar Londen ben gegaan, daar stond inderdaad de livingtafels, die kwamen van de Lokerse feesten, met nogmaals dank aan de Lokerse feesten. Dat waren van die backstage mooie plooitafels. En ik dacht, hadden ze een grote camionet. Zo van, oh, die mannen, daar is in de gaten. Hey, moet ik eens iets vragen? Je pakte die weg. Klap, 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 poem. 2 tafels van achter in de camionet, nog 7 stoelen. En dan bloempotten, vazen, bestek ook, hè, alle bestek. Glazen van alle soorten en gewichten. Je kunt een hele mooie verzameling glazen aanleggen in Vlaanderen. Hè?
De wilde jaren 80 van Marcel van Tilt.
Ja. Maar dit jaar, want mensen vergeten dat soms. Omdat ze daar eigenlijk geen rekening... We hebben nu veel festivals gespeeld en zo. Ja, je bent er altijd goed verzorgd. Dus ze doen dat niet meer. Maar we hebben het toch nog wel 2 of 3 keren gehad. Onder andere een van de laatste keren. Dat was tof. Met veel dank aan de mensen in Waasmunster. Die hadden die oude rider echt volledig, volledig klaarstaan. Dat wil zeggen, ongeveer 3 liter vers gesneden fruit. Klaar, op tafel. 4 liter verse melk. 6 flessen witte Chablis van een bepaald jaar. 6 flessen rode Chaumont. Hoe heet het weer? Chaumont. Dat stond allemaal klaar. En wij kwamen daartoe van, verdomme, die hebben dat gedaan. Ja, bedankt. Pak dat mee. Dus. En streekgebak ook. Dat hadden we nog de laatste keer in Kortrijk. Heel goed streekgebak. Maar het is toch plezant, dat is zo op de baan geleefd. Ik ben wel blij dat de gezondheid er nu... want opeens komt het ook terug van... Op die vroegere riders stonden ook 2 farde Marlboro-sigaretten voor Willy. Fardes, hè, dat zijn dus 10 pakjes, dat zijn 20 pakjes.
Voor Willy.
Ja, en dan kwam die eerste farde was 2 dagen later er al door. Hè. Dus daar haalde hij de week niet mee, hè, met 20 pakjes sigaretten. Dus dan moest hem dat echt aanvullen. En voor Danny was dat ook 1 of 2 flessen spuitbussen El Net Satin. Dat die had zo.
Wacht, dat is haarlak natuurlijk. Haarlak, ja, dat zijn die gouden bussen.
Die
absoluut.
Gouden bussen, die stond dan voor elk optreden een half uur te spuiten. Dat was iedereen zijn broek aan. Allee, ga maar buiten, want ik ga mijn haar doen. Wacht, Danny, wacht. Ja, we zijn weg, doe maar. Poef, deur. Echt, gestikte gewoon in de haarlak. Maar wel tof, leuke tijd. Maar dat zijn er vandaag nog. Ik vind, we hebben nu deze zomer met de Willy Band gespeeld en met Arbeid Adelt op allerlei soorten plekken. Het is overal toch wel zo aangenaam georganiseerd. En als je ziet ook al die vrijwilligers, al die mensen backstage. Het is toch wel... Het is een heel mooi muzieklandschap, hoor, Vlaanderen. Het is echt fantastisch. En je hebt dan de echte grote natuurlijk. Allee, Werchter en Pukkelpop en noem maar op. En Cactus in Brugge. Het is toch een fantastisch muziekland, vind ik. Echt waar.
Maar je bent er wel weggegaan op een bepaald moment.
Ja, natuurlijk.
Ergens rond 87 heb jij gezegd, ik ga naar Londen.
Ja. En dat was toch een goede beslissing. Goed geamuseerd. Leuke stad, Londen.
Hebben ze jou gevraagd om naar MTV te komen?
Nee. Het was 87. Dus je moet wel denken, ik was toen al... professioneel was ik al 7 jaar bezig. He, dus eerst wat schrijven voor de humo en optredens. Lichtman, klankman, radio-dj, weet ik nog allemaal. Dan ook voor VRT2. Ik heb nog kleine rubriekjes gemaakt.
Ja, dat zat daar al tussenin, ja.
Ja, met Omroep Brabant. Ik heb met Luc Janssen nog een klein rubriekje in zijn programma gehad. Met Guus de Koster. Met Bart Peters televisie gedaan. Villa Tempo, De Hermannen. Dus dat was zo van, ja, kunt hier wel eeuwig blijven kloten, maar dat gaat hier niet vooruit. ik ben nog jong, hè, 29, ik ben weg. En ik ben gewoon weggegaan. Ben altijd wel iets ervan berekend, omdat ik dacht, ja, als ik nou... Parijs of Amsterdam interesseerde me absoluut niet. Ik dacht van, dat is een echt... Wij kwamen ook vaak in Amsterdam, omdat we veel speelden in Nederland. Zo van, hier wonen alleen maar Hollanders. Ja, dat was heel... In Parijs heb ik hetzelfde. Die Fransen kennen alleen Fransen. En Franse cultuur, Franse muziek. En Frans dat ze van... Ja, maar je bent een wereldstad. En in Londen is een wereldstad. Ten eerste hebben ze een heel groot koloniaal verleden. Dat zit daar. Indiërs. Heel de Caraïbes daar. Jamaica. Ja, dat is een hele mix van muziek en culturen en kleding. En restaurants die veel wereldlijker is... dan Parijs of dan Amsterdam, vond ik toch toen. Maar ze hebben me niet gevraagd. Dus ik ben echt gewoon op goed geluk naar daar gedaan. In de hoop van, ja, ik kan daar altijd wel mensen interviewen. Dat verkoop ik dan wel aan de humo. En we zien wel waarvan ik leef. En dan ben ik, net voordat ik vertrok, in de DNA iemand tegengekomen die zei van, ja, ze zoeken mensen.
In een café in Brussel nog.
In dat café in Brussel. En ja, op een bierkarton heb ik een adres. En dan met een telefoonnummer gebeld naar Londen. En gezegd van, but you're too late. But anyway, send us a cassette. We'll mail you. Nee, mail you. We'll call you. Ja, mailen bestond niet eens. En heb ik een cassetje gemaakt. En dan 2 weken later kreeg het berichtje. Ja, kom maar af voor een auditie. En dan ben ik gegaan. Ja, en dat was zo slecht. Ja, ik ben niet gewend om Engels te spreken. En dan hebben ze mij toch aangenomen en verlacht. Kijk.
En die MTV-carrière die begon.
Ja, leuk toch?
We hebben het daar nog niet over gehad. Jij versprak je net. Toen gingen ze mij mailen.
Ja.
Maar jong zijn in de jaren 70, 80 wilde zeggen, als iemand zei, daarom zo laat zijn.
Dan moest je dan gewoon zijn. Ik denk daar vaak aan. Van, de stress die je nu hebt, dat je op 88 manieren kan en zult bereikt moeten worden. En dat je dan ook op minstens 17 van die 88 mails of manieren waarop men u bereikt, zult moeten gaan antwoorden of je bent ten dode opgeschreven of een etter of asociaal. Ja, dat was toen niet. En toch deed ik evenveel als nu. Ja, dat was een aantal efficiënte telefoons per dag. Dat je zegt, oké, ik had een kantoortje in mijn appartement. Ja, dat was dan belde ik, denk ik, elke dag een uur of twee naar mensen die moesten gebeld worden. Nou ja, waar zijn de optredens? Het boekingsagent, ja, volgende week in Tiene en de dag erop in Aarschot. En komt dan, ja, schrijf dat op. En die stuurde dat dan... Nee, dat was vlakbij in Brussel. Dus ik ging dat gewoon afhalen, de wegbeschrijving. De palken van Aarschot. Hier de kerk, tweede straat rechts, daar. Met een telefoonnummer. Maar hij is er nooit voor 7 uur 's avonds. En dat ging toch. Of wat ik wel toch een hele sociaal vind, is dat je dus in het centrum van Brussel... Stel, je wil mensen zien... Dan ga je gewoon naar de DNA, snap je? Om 8 uur 's avonds, want die mensen zitten daar. Of daar zit iemand die weet waar ze zijn. En dat is... Ja, en als ze daar niet zitten, zitten ze in de Valstaf, wat achter de hoek is. Of nog 3 cafés. En je vindt die dan wel.
Een mopje dat ik soms maak tijdens de New Wave 100, waarvan ik dan soms denk, ja, is het wel aan mij om dat te maken? Maar dan denk ik, ja, heb je €5 gevonden? Yeah. Of je zwarte jas uit de kast gehaald? Was het zo stereotyp, heel dat New Wave gegeven, die kleren, de dansmoves, als je daarop terugkijkt, hebben we daar een soort van beeld van gemaakt dat het niet is? Of herken je het dan toch een klein beetje?
Ja, pas op. Ik denk, de beelden die er nog zo een beetje circuleren van Arbeid Taal zijn die van Seaside in 1985, waar we dan totaal niet voorbereid en ook niet aangekleed. We zien er eigenlijk niet uit. We waren ook helemaal niet klaar. We waren ook heel de nacht doorgefuifd van totaal iets anders.
Omdat jullie niet wisten dat jullie daar moesten spelen? Of, ja, of
ik
wat
moest,
was
ik
de
moest
reden?
Het festival presenteren. Ik was daar sowieso. Dat was de affiche Killing Joke. En ik denk, die avond was het... Suzy in de Banshee stond daar in 1985. En Arno, T-Symatic met een nieuwe plaat en allerlei andere groepen. Killing Joke ben ik zeker van. En dus Schuurmans zegt tegen mij om 1:00 middags... we hebben een probleem om 4:00, want Aswad, de reggae-band uit Londen, is aangehouden aan de grens. Ja, 7 rastafaris in een hoop mist in een busje. Wat zou dat geweest zijn, hè, dat ze aan de grens zijn tegengehouden? Ja, het is niet dat hun haar in brand stond. Hè. Dus we hebben geen groep om 5:00. Jij zijt hier, en ik weet dat Danny hier ook is, want die deed in haar vrije tijd, en om geld bij te verdienen, deed hij een winkeltje in tweedehands kleding samen met een vriendin. Ik zeg, ja, Danny is hier en ik denk dat Willy daar ook ligt. Want we zijn de hele nacht uitgegaan. Dus we moeten alleen nog Jan hebben en onze klankman in Limburg. Of enfin, via Radio 2 zijn allemaal daar terechtgekomen. Daar zijn dus beelden van, om een kort verhaal lang te maken. En als je dat ziet en je ziet daar de tussenshots van het publiek, dan zie je inderdaad een grote massa lange zwarte jassen met kuiven of geen kuiven, met grote... Iedereen is Robert Smith. Zo simpel is dat eigenlijk. En dan denk ik, ja, het was geen cliché. Maar de helft van het publiek ging ook buiten het festivalterrein, plooide zijn jas op in zijn rugzak, smeerde zijn schmink uit en ging heel braaf als een scoutsjongen terug naar huis, denk ik.
Denk je? Ja.
Zoveel zag je er in het straatbeeld ook niet lopen. Ja.
Maar op zo'n festival kwam het allemaal samen en mocht het tuurlijk, net iets extremer. Maar
dat is zoals mensen zich aankleden voor Tomorrowland. Ja, zo lopen ze ook niet in de week op een straat.
Maar ja, jullie in Brussel, jullie moesten niet naar huis, niet naar mama.
Ja, dus wij liepen wel zo rond. Ja, al mijn kleren kwamen van de Voddemarkt, van de Marché aux Puces. Die lange leren jassen en zo. Ja, dat was allemaal voor 20 of 30 frank. Een halve euro, kun je dat voorstellen? Ik kocht dat hemd, hè. En bretellen van de brandweer heb ik heel veel gedraaid.
Bretellen van de brandweer?
Ja, van die mooie grijze bretellen. Er stond van achterop brandweer. Ja, die deden dat dan weg en dan kochten dat echt voor 10 frank op de markt.
Ben je ook echt ook even in die punk dresscode meegegaan? Of is het meteen wel bij jou ook richting dat zwarte en die new wave gegaan?
Ja, maar dat hing wel samen. Bij de punk-outfit had wat meer te maken met leren vesten, met toespelden op. En zo ben ik ook wel begonnen. Want mijn eerste groepje, The Horribles, was een punkgroep. Ja, als je daar een foto van ziet, dan heb ik een lange regenjas aan met heel veel buttons op en een sticker van het jaar van het dorp op mijn rug.
Maar new wavers en punkers, dat mocht naast elkaar
absoluut,
bestaan wel?
Ja, absoluut.
Dit
nee,
die wel?
Tuurlijk wel. Ja, dus als ik draaide in, laten we zeggen, in 77, 78 in Brussel, want we organiseerden allemaal zelf, maar er waren geen punkclubs, dus je moest dat allemaal zelf doen, maar dat ging. Je organiseerde gewoon een vijf, je huurde een zaaltje voor 1000 frank. En dan, bier was zoveel voor de uitbater en de rest was voor u. En dan kon je dat doen met een kleine groep mensen. En dan draaide... op zo'n avond draait je dan zowel Sex and Drugs and Rock and Roll van Ian Dury. Dat is ook Stiff Records. Is dat punk? Is dat new wave? Dat was hip, dat hoorde erbij. En dan draaide je Wire daarachter. En dan de Sex Pistols en de Ramones en zo. Vijf punkplaten, want langer hielden die gasten dat ook niet vol. En dan was er zo de mid-tempo dingen, zoals Suzy and the Banshees. En wat ik ook altijd new wave vind, is Kraftwerk, hè?
Ja, over die Duitse scene wou ik het inderdaad ook nog wel eens
Maar die
hebben,
zijn veel ouder, snapte? Die waren al bezig van in 1973. Maar dat waren wel de trendsetters. En die zijn de voorlopers van de electronic body music. Geen Front 2 for 2 zonder Kraftwerk. Dus als je mij ooit misschien in de loop van deze avond of dit programma naar een top 3 gaat vragen, dan wil ik Kraftwerk in mijn top 3 van New Wave. Want zij hebben de basis gelegd van al de elektronica die daarachter komt. Van,
ja, OMD van, zegt ook van zonder Kraftwerk.
Voilà. Dat is alle elektronen, dus Gary Numan, OMD, Tubeway Army, Human League, noem ze maar op. Dat zijn er heel veel, hè. Dat is allemaal Kraftwerk eigenlijk. Ze hebben hun eigen ding daarmee gedaan en ze hebben hun eigen merites, absoluut, hè. Maar ik vind dus, dat draaide ik ook op New Wave 5, ja, dat is Kraftwerk. Van de oude garde. Iggy Pop, staat die in de New Wave?
Ja, ook zo'n naam, ja. Waar vaak over is The Passenger, New Wave.
Maar dat is toch de hit, één van de hits op New Wave 5. Dat is hetzelfde met The Residents. Met ta 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 ta. Ja, maar The Residents is een kunstformatie die experimentele met moderne hedendaagse muziek. En die hebben een aantal New Wave classics als toemelings gemaakt, maar ze hebben ze wel gemaakt. Dus dat telt ook. Dus Iggy Pop, allee, Bowie is New Wave, dat snap je. Maar je moet natuurlijk niet Let's Dance, dat is te commercieel. Maar ik vind dat wel geweldig goed.
Te commercieel? Mag New Wave niet commercieel? Hey, wat is commercieel? Gewoon, het verkoopt goed of het is te mainstream, niet experimenteel genoeg?
Ja, het moet een experimenteel kantje hebben. Dat is net de wat doe je met Human League? Snap je? Die zijn commercieel tot en met, maar toch vind ik dat nog altijd een groep die niet is zoals anderen en heel erg zijn eigen identiteit heeft. Met die stem en met die soort melodieuze dingen. Dat blijft toch New Wave. Het is niet gemaakt om commercieel te zijn. Het is gemaakt en het is toevallig heel commercieel. Kijk, Fat Gadget staat niet in de algemene top 100 van mainstream radio. Human League wel. Ja, dan denk ik, maar Fat Gadget vind ik even goed, zo niet beter dan Human League. Maar het is dezelfde straat, hè?
Ja. Waar we het nog niet over gehad hebben, eigenlijk is ja, al veel over de muziek. We hebben het nu net eindelijk over de kleren gehad, over hoe jullie erbij liepen. Maar wat dat ook heel spectaculair was, als ik beelden terugzie en als ik verhalen hoor vooral, is de acts. Daar gebeurde wel iets op die podia. Hè?
Ja.
Er is ergens een nummer, Lady Shave, waar dat dan de berichtjes van binnenkomen. Ik heb dat gezien en die pakte echt een scheermachine en die ging iets doen. Dat was ook wel New Wave, heb ik begrepen. Het is niet Bruce Springsteen die ik dit jaar op TV Classic heb gezien.
Die scheert zich niet op het podium. Hè?
Nee,
en zou het beter doen. Is er een verschil tussen de stem van Bruce Springsteen en zijn scheerapparaat? Scheerapparaat, hè? Scheerapparaat.
Ik ben wel fan. Ik ga niet met jou meelopen. Dat zou heel klein zijn van mij. Maar die act.
I'm boring in the USA, denk ik altijd. Wat zegt u?
Die act, dat was toch wel. Jij ook in jouw clips. Ze mogen er eigenlijk nog altijd zijn, die van Arbeid Adelt.
Ja, en ook op podium. Misschien ook dat we toen ook weer opvielen. Dat was zo. Ik herinner me dat wij meededen aan de rockrally. En dat was in de Beurschouwburg, preselectie in de Beurschouwburg. Toen, ja, we hadden ons ingeschreven en dan brachten we dat eerste singeltje uit. En dan was ze van, we hebben er helemaal geen tijd meer voor, die rockrally. Wat is dat nu allemaal? We hebben
Ik sta scherp als eerste single.
Ja, 17 optredens volgende week. Wat een fucking Beurschouwburg. Daar gaan discussiëren met die mensen van Humo. Kunnen wij niet vroeger optreden? Want we hebben straks nog een optreden. Wie denkt er allemaal dat je dat bent? Enfin, en ook daarvan, ja, al die anderen stonden daar met hun drumstellen en soundcheck. En zo van, we hebben geen soundcheck, we hebben een cassetje. Cassetje? Ja, cassetje. En een saxofoon. En heb jij een statief nodig? Nee, ik heb geen statief nodig. Ik zing in de spot. Wat zeg jij? Ik zing in de spot. Hoe bedoelde jij? Ja, ik zeg, ik pak die spot, ik steek mijn micro daarin en ik zing daarin, want dan ben ik heel een tijd en ik moet al licht uitdoen. Gewoon die spot. Ja, dat was dan speciaal, hè. Dat vonden ze heel speciaal. Maar ik dacht, dat is een goed concept. En ons allereerste optreden van Arbeid Adelt in september 1980 of 1981 zal dat geweest zijn.
Ik zou denken 81, omdat 81. Overal staat ze zijn in 81
ja,
begonnen.
Ja, dat is 81.
Misschien.
Ja. Nee, dat klopt, 81. Was dus, ja, met Fat Gadget na ons, hè. Er was een festival in Alsenberg, waren verschillende groepen. Department S, Is Vic There en Fat Gadget. En ook daar deed hij Lady Shave, hè, smeerde zich in met scheerschuim en nam dan een scheermes en begon zich te scheren. En iedereen stond al met grote ogen te wachten. Wanneer gaat hem zich? Ja, nee, nee. En dan wacht dan nog even aan. En dan opeens sneed hem zich en dan liep dat bloed zo in dat scheerschuim. Wat een prachtig visueel effect was het natuurlijk, hè. En hij sneed zichzelf echt. Hij wist natuurlijk dat hij niet te diep moest gaan, want hij had zondags nog een optreden.
Maar die zijn vast.
Ja, ja. Hij wist dan. Ik had hem achteraf nog gezien en dat was zo van. Hij lette wel op dat hem deze kant. Hij had precies
maar ja, dat is
de
wel
maandag
zo bij
scheer
mannen,
dat bovenste
zich,
stuk.
Als die zich scheren en die hebben zo'n heel klein tikje, dan bloedt dat al heel hard. Hè. Dus
wij
ja.
zijn zo drama queens. Dat is echt. Ja, Gella bloedt heel de tijd. Hè. Ja, wij. Oh nee, bloed! Meisjes zijn veel sterker.
Nog van die act uit die tijd waarvan je denkt, had je moeten bij zijn. Dit ja, zie je echt nooit nergens meer.
Ja, nooit nergens meer. Het was vooral.
Ja, maar ga naar Heel Werchter kijken en het staat er niet, hè? Dit soort
nee?
belevingen. Ja, in andere vormen.
Ja.
Met dansers of met lichtshows of met. Maar dit was toch echt ook, wij gaan hier eens shockeren.
Ja, dat klopt. Ja, Human League, als ik die de eerste keer zag, dat was dan ook voor 100 man in een clubje in Ukkel. De Vieux Chien Shop. Dat was en die waren echt ja, met z'n drieën en twee meisjes. Hij en een bandopnemer. Dus van, die spelen met een bandopnemer. Dat mag toch niet? Waar zijn de muzikanten? Nee, dat stond gewoon op. Maar dat was geweldig. Want die had zijn haar half lang, dus half kaal. Een half lang. Dus die was toch hippie geweest, maar had nog niet helemaal beslist, dacht ik, van wat gaan we nu doen? Maar dat was een geweldig effect. Dus zijn gezicht was half bedekt met haar, andere helft was kaal. Die twee meisjes stonden daar zo met hun vingers te knippen. Wat ze nog altijd doen, wat ik geweldig vind. En dan een bandopnemer die heel traag, being boiled, hè. Dat was echt van, fuck man, dit is wel heel raar. Listen to the voice of Buddha. Stop your sericulture. Little people like your ice cream bottle. I'm a soul guide studying Buddha's watching Buddha's wedding. Dus ja, dat kon wel. En Suicide, legendarische optreden in de AAB ook. Staat Suicide in de New Wave 100? Ghost Rider waarschijnlijk wel.
Ik ga kijken, ja. Ja. Goh, ik zou dat allemaal uit mijn hoofd moeten weten, hè.
Want dat is ook 1977. En toen ik die plaat hoorde, dat is ook een rhythmbox met een stem. Ja, dat is absoluut New Wave en ook nog zeer dansbaar. Want het dansbare van New Wave is toch wel belangrijk geweest, denk ik, in het samenbrengen van mensen. Want je kan natuurlijk zeggen, ik ben ook van weet ik wat, deze volkgroep of het een of het ander. Maar als je er samen op kan dansen een hele nacht, ja, dan ben je echt wel samen. En dat vind ik wel tof. En dat was er aan die. Al die dingen zijn zeer somber. Maar ze zijn voor een vijf geweldig, nog altijd. Dat merk je ook aan de
New
Wave.
Is dat ook het succes ervan, inderdaad? Jij zei ooit van, ja, het is wel inderdaad heel depressief, want ja, de tijd was er niet naar. We hadden allemaal commentaar op wat er gaande was. Mm-hmm. Maar dat dansbare is wat die connectie wel maakte dan.
En ik denk dat het ook is dat New Wave door de tijd heen wel zal dragen, omdat je The Cure is gewoon. Dat is eeuwig. Die muziek is eeuwig. Suzy and the Banshees is hetzelfde. Je mag van Iggy Pop zeggen wat hem wilt, maar die paar platen uit 77, 78, The Passenger, Nightclubbing. Die twee platen, The Idiot en Lust for Life. Dat is, voor mij is dat New Wave en dat zal altijd zo blijven. Dat is en donker als een David Lynch film, met een randje aan. Heel urban, heel apocalyptisch. Maar langs de andere kant ook met een heel erg fuck you. Ik ga gewoon dansen, ik ga me zeer met mijn Lust for Life. Het zegt het helemaal, hè. Ja, dat denk ik dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld rockabilly of de ouderwetse rock'n'roll, dat begint zich nu, dat is al lang zo, dat beperkt zich tot een aantal mensen die dat als een soort van hobby zien. Zoals sommige mensen gaan skiën of gaan wandelen. Ben je dan rockabilly-fan en dan verkleed je je als rockabilly. Die new wave muziek, omdat die en catchy is qua tunes en dansbaar, dat gaat nog wel 50 jaar meegaan, denk ik.
Suicide staat trouwens niet in de New Wave 100.
Een grote schande. Allee, Ghost Rider moet erin. En ook de grensverleggendheid van die groep. Dat is gewoon een rhythmbox uit een oude orgel. Met daarbovenop een Amerikaanse zijn stem die zegt: oh, baby, baby. Oeh, Sherry, Sherry. I wanna dance with you. Dat is heel angstaanjagend. Er is één nummer, wat Luc Jansen een heel goed nummer, Frankie Teardrop. Dat duurt 16 minuten. Ik durf dat thuis alleen niet opzetten. Dat is angstaanjagend.
Maar Stijn zegt dat ook over Pornography, plaats van The Cure. Ja. Ik durf dat niet opzetten. Daar heb ik nooit met muziek gehad. Maar jullie zeggen dat allemaal.
Van sommige nummers, ja. Ja, maar dat is toch goed? Dat wil zeggen dat het iets betekent, hè?
Ja.
Ja. Muziek mag ook angstaanjagend zijn. Muziek moet vooral ook emotie teweeg brengen. En dat is een emotie, hè? Dat je zegt van, ik heb er bang van. Frank Teardrop. The detective. Sit on the Bowery. Blowing out his brain. A man came over.
Hoor jij nu nog bands waarvan je zegt, het is New Wave? Dat komt daaruit voort, die hebben zich daar naast Whispering Suns?
Ja, absoluut. Er zijn veel dingen die ik bij de M-show draai, liggen in die straat. Fontaine's DC ook. Fontaine's DC is Lust for Life. Hè. Dat zijn lang, rammelende gitaren met een opzwepende drumpartij en een eentonige bas. En daar een ratelende stem over die zijn leven vertelt. Ja, dat is New Wave. Dat is echt, ik vind dat totaal. Ze noemen het nu postpunk. Ding moest een naam hebben. En zo zijn er veel. The Fall heeft nu ook een van de bands van toen. Oh, damn. Nu schiet me de naam niet te binnen. The House of All heet het nu. Ja, dat is...
De band heet nu The House of
ja,
All.
Ja, omdat de zanger dood is. Nee, ik hoor heel veel, dus heel Courtings, dus heel veel bands in New York die echt zo terugklinken, zoals Talking Heads en Television in het eind van de jaren 70 klinken. Het is een manier om rockmuziek te maken. En ik vind het een heel aantrekkelijke manier, omdat het is een beetje like een art movie. Hè? Het gaat ook over gevoelens, maar het heeft zo nog er is nog een dimensietje meer aan. Van, het is niet zwart of wit. Ja, het is zwart-wit, maar toch ook nog wel iets creepy. Of
krijg je thuis verkocht aan jouw tienerzoon en eentje die al aan het verder studeren is?
Ik krijg thuis niks verkocht, maar mijn jongste zoon die communiceert niet over muziek, maar ik merk heel goed aan zijn gezicht dat hij sommige dingen echt heel goed vindt. Als hij naar de M-show luistert, soms zet ik dat een dag nadien op om gewoon eens te checken, werkte die volgorde, waren mijn teksten goed? En ook omdat ik mezelf zo graag bezig hoor. Nee, het is helemaal niet. Puur, louter professioneel, even checken of het goed zit. En dan zie ik, wat was dit? En dan zie ik hem toch kijken van, dit vind je dan wel goed? Ja, dat vind ik wel tof, ja. En ik laat hem ook veel dingen horen. Dat ik, vind je dat goed? Moet je misschien dit eens horen? Hij heeft een hekel aan Blondie, waarom, dat weet ik niet. Maar dat komt omdat zijn moeder dat altijd in de auto opzet. Dus ik hoop dat hij kiest voor de muziek van papa.
Over Blondie gesproken, nog één anekdote misschien. Jij hebt iets met de hond van Blondie, hè?
Met de hond van Blondie. Ja, ik ben met de hond van Blondie op tournee geweest. Nee, ik heb... wanneer was dat? In de jaren 90... een jaar of twee in Nederland The Night of the Proms gepresenteerd. Dat was dan een andere organisatie, maar zeker zo groot. Dat was echt gigantisch. Dat was zo 8 dagen na elkaar. Elke dag 20.000 man in die zaal. En een van die jaren was dat met Deborah Harry. En die was alleen. Die was helemaal alleen uit New York. En die zong dan elke avond 4 liedjes. Denis, je kan het voorspellen. En die was alleen met haar hond. Dus we zijn dan vaak gaan wandelen met de hond. Ik weet niet wat voor hond dat was. Dat beest weer heette. Niet Blackie. Dat was leuk geweest, maar dat was dus niet zo. Maar ja, een hele joviale, hele leuke, welbelezen. Ja, dat mens is van New York, die leest boeken. Dus Woody Allen, dat is werelds interesse in alles en in kunst en noem maar op. Dus toffe mensen allemaal eigenlijk.
Ik ga het dan toch vragen, inderdaad, jouw top 3 voor de New Wave 100, Marcel.
Wel, ik vind, als je dan kijkt wat New Wave nu is, en als dingen zoals Iggy Pop of de meer rock dingen zoals de Scabs of zo afvallen, oké, dan zit je nu eigenlijk met elektronica georiënteerde muziek vaak.
Ze moeten niet afvallen, by the way. Hè? Jij hebt dat nu zelf beslist.
Ja, maar dan vind ik dat Kraftwerk zou ik sowieso op nummer 3 zetten. Dan ofwel Trans-Europe Express ofwel The Robots. The Robots kwam uit midden in de punk. Dat is 76, 77. Ik draaide dat elke zaterdagavond in een café in Leopoldsburg. Tussen de Sex Pistols, X-Ray Specs en Talking Heads. We Are The Robots, echt top. En dat heeft heel de elektronische muziek van Front 242 en al wat daarachter komt. En uiteindelijk is New Order ook een soort van elektronische muziek, toch wel. Zijn allemaal schatplichtig aan Kraftwerk, vind ik. Die moeten
je moet wel kiezen. Je kunt geen twee nummers
Nee,
van...
We Are The Robots. The Robots, absoluut. Pum, 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 pum. Hey, heerlijk, heerlijk is dat. Op nummer 2, The Normal met TVOD. The Normal is Daniel Miller, de oprichter van Mute Records, wat de platenmaatschappij is van Nick Cave, van Depeche Mode en van zoveel goede bands, ook toen begonnen. Perfect New Wave, want hij kon geen noot spelen, had alleen maar ideeën en hij heeft 2 liedjes gemaakt, Warm Leather Red en TVOD op een singeltje. Geniaal en ook bepalend voor al wat erachter komt. TVOD is gewoon overdosis televisie en de andere kant Warm Leather Red, nog gecoverd door Grace Jones later, gaat over een ongeval waar het leder van de zetel nog warm is en zijn medepassagier Schielijk komt te overlijden. Maar TVOD van The Normal. En op 1 niemand minder dan Fat Gadget met Collapsing New People. Omdat Fat Gadget vind ik ook na Kraftwerk een pionier van de elektronische moderne muziek. Heeft ook alles bepaald voor Depeche Mode. Depeche Mode heeft heel schatplichtig aan Fat Gadget. En Fat Gadget is dan weer schatplichtig aan Einstürzende Neubauten uit Duitsland. Want Collapsing New People is eigenlijk Einstürzende Neue Leute. Dus het is, en het klinkt ook, dat metaal is, dat metaalgeluid van buizen en kettingen, dat is gepikt van Einstürzende Neubauten. Wat ik heel goed vind, maar hij heeft dan daar weer iets nieuws gedaan. En daardoor zijn er wel veel anderen begonnen. Dus Fat Gadget is nummer 1 sowieso. Stem hem op nummer 1 in de New Wave Top 100 dit jaar.
Merci Marcel, merci om mij eens mee te pakken naar het begin van de New Wave, naar die scene. Ik heb er net iets beter een idee van, denk ik.
Goed.
Ik had er eigenlijk bij willen zijn, maar goed.
Ja, deze tijd is ook leuk. Deze tijd is ook leuk. We gaan er nog altijd over praten. En er is op Willy heel veel aandacht voor New Wave. En dat vind ik wel leuk.
Dit was New Wave Stories. Een podcast waarin we op zoek gaan naar wat New Wave eigenlijk is, welke bands iets betekend hebben en waarom hun muziek zo blijft raken. Beluister alle afleveringen van New Wave Stories op je favoriete podcastplatform, in de Willy-app of via willy.radio.